Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet loslaat het werk van zijn handen. Genade voor u en vrede van God onze Vader, van de Heere Jezus Christus, door de Heilige Geest. Amen. Zingen we nu thuis of hier in de kerk met elkaar Psalm 42, het eerste vers. Het hijgend hert der jacht ontkomen schreeuwt niet sterker naar het genot van de frisse waterstromen dan mijn ziel verlangt naar God. Een psalm waarin we dat verlangen zo sterk ook horen doorklinken om ook weer op te kunnen gaan, ook naar Gods huis, om daar zijn grote naam te loven en te prijzen en voor Gods aangezicht te verschijnen. Verlangt u daar nu ook zo naar, gemeente? Zingen we Psalm 42, het eerste vers. Het volk Israël op weg was vanuit Egypte naar het beloofde land, kwamen ze na 3 maanden aan bij de berg Sinaï. Daar zullen wij vanmorgen ook over lezen in de Bijbel. En bij die berg Sinaï maakte de Heere zich aan zijn volk bekend en gaf hij het volk ook zijn geboden. En die geboden van de Heere die zijn en blijven van betekenis ook voor zijn volk vandaag, ook voor de kerk. Wij spiegelen ons leven aan zijn geboden en zingen daarna uit Psalm 65 het tweede vers. Psalm 65 vers 2. De Heere sprak deze woorden. Hij zei: ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. En u zult voor uzelf geen beeld maken. Geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen die niet dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijvere God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen en het derde aan het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die ook barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam zomaar gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog de vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, omdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En onze heiland vatte deze woorden samen toen hij zei: gij zult lief hebben de Heere uw God met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand. Ja, dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede, daaraan gelijk, dat is: gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de hele wet en de profeten. Amen. Moedigen we ons nu voor het aangezicht van de Heer onze God en bidden we ook om de opening van het woord en de verlichting met de Heilige Geest. Laten we bidden. Heere, Heere God van het verbond, u die er bent, die er was en die er zijn zal, de God die spreekt. Ja, Heer, u hebt gesproken tot uw volk Israël. En u hebt gesproken in uw Zoon Jezus Christus. En u spreekt tot op de dag van vandaag. Heren, wij danken u dat u er bent. Dat u leeft en regeert. Dat het u niet uit de hand loopt, ook alles wat er in deze wereld gebeurt. Dat wij geloven mogen dat het toegaat naar de volle doorbraak van uw koninkrijk. Heren, wij prijzen uw grote naam. Wij aanbidden u. En wij danken u dat wij u onze Vader mogen noemen. Heren, u bent het die ons ook vanmorgen met een kleine groep mensen hier samenbrengt in uw huis. En met een veel grotere groep mensen ook doet meeluisteren, meekijken met deze dienst. En wij mogen ons in u verbonden weten. Heren, wij zijn verlegen met de situatie zoals die is. Hoeveel waren er niet die zo graag ook hier vanmorgen in uw huis hadden willen zijn? En het wellicht ook uit de grond van hun hart hebben meegezongen. Heren, wanneer zullen wij weer mogen naderen in uw huis? Kunnen wij weer samenkomen onder uw woord? en hier uw grote naam met elkaar de lof toe zingen. En wij spreken die pijn ook uit voor morgen. Die pijn en die verlegenheid. Wellicht opnieuw. Heer, wij bidden u om uw ontferming. Wij bidden u om uitkomst uit deze onmogelijke situatie. Wij bidden u of u wegen wilt banen, waardoor het weer mogelijk zal zijn om als gemeente samen te komen. En we bidden u of u ons nog gedenken wil en heel ons volk gedenken wil, heel deze wereld gedenken wil, in verwarring en nood. En dan past het ons ook om onze schuld voor uw aangezicht te belijden, onze zonden, onze ontrouw. Want het is genade om naar uw huis te kunnen gaan. Misschien hebben we dat al veel te weinig beseft. Heere, vergeef het ons. Al die momenten, al die keren. Ja, dat wij hebben doen blijken dat we het helemaal niet waard zijn. Om nog door u gekend te worden. En toch, Heere, u bent het. Die in uw trouw en in uw genade nog met ons doorgaat. Vergeef ons onze schuld, Heere. En doe ons zien op uw Zoon Jezus Christus en het ook van hem verwachten. Ook in deze tijd. Zegen zo de bediening van uw woord ook deze morgen. Geef alles wat nodig is in het spreken, maar ook bij het luisteren. Dan dragen we elkaar ook in het bijzonder aan u op als we thuis meeluisteren, alleen. En ons misschien wel ook wel heel alleen voelen. We bidden voor hen die zo saampjes meekijken, meeluisteren, meezingen. We bidden ook voor de gezinnen. Heren, dat helpt ook om ook dan de concentratie vast te houden. De betrokkenheid vast te houden, ook als dat misschien helemaal nog niet zo meevalt. Heren, we bidden voor kinderen, voor jongeren, volwassenen en ouderen. Heren, gedenk ons allen en maak het toch goed zo met elkaar deze morgen. Tot eer en verheerlijking van uw grote, nooit volprezen naam. Om Jezus wil. Amen. Ja, we hebben vanmorgen twee Bijbelgedeelten die we gaan lezen met elkaar. Allereerst Exodus 19 en daarna nog een gedeelte uit Hebreeën 12. Als eerste Exodus 19 vanaf vers 1. En dat is dan, als het volk Israël, dat weten de kinderen ook wel, het volk Israël wat uit Egypte bevrijd was. De Heere had hen door de hand van Mozes uit Egypte uitgeleid. Ze waren door de Rode Zee heen getrokken, met dat pad wat de Heere gemaakt had, waar de Egyptenaren toen ook in verdronken zijn. Dan zijn ze 3 maanden onderweg en dan komen ze bij de berg Sinaï. Die berg wordt ook wel Horeb genoemd. En daar wil de Heer hen ontmoeten. Daar wil de Heer met hen spreken. Daar wil de Heer aan het volk Israël laten merken wie hij is en wat hij ook van zijn volk verwacht. We lezen uit Exodus 19 vanaf vers 1 in de derde maand. Dezelfde dag dat de Israëlieten uit het land Egypte waren vertrokken, kwamen ze in de woestijn Sinaï. Zij braken op vanuit Rafidim, ze kwamen in de woestijn Sinaï en sloegen hun kamp op in de woestijn. Israël sloeg zijn kamp op tegenover de berg. Toen klom Mozes omhoog, de berg op, naar God. De Heere riep tot hem vanaf de berg: zie, zo moet u tegen het huis van Jacob zeggen en de Israëlieten verkondigen. U hebt zelf gezien wat ik met de Egyptenaren gedaan heb, hoe u op arendsvleugelen gedragen en u bij mij gebracht hebt. Nu dan, als u nauwgezet mijn stem gehoorzaamt en mijn verbond in acht neemt, dan zult u uit alle volken mijn persoonlijk eigendom zijn, want heel de aarde is van mij. U dan, u zult voor mij een koninkrijk van priesters en een heilig volk zijn. Dit zijn de woorden die u tot de Israëlieten moet spreken. Mozes kwam terug en hij riep de oudsten van het volk en hield hun al deze woorden voor die de Heer hem geboden had. Toen antwoordde heel het volk gezamenlijk en zei: alles wat de Heer gesproken heeft, zullen we doen. Mozes bracht die woorden van het volk weer over aan de Heer.
En de Heer zei tegen Mozes, zie, ik kom naar u toe in een dichte wolk, opdat het volk kan horen wanneer ik met u spreek. En opdat zij ook voor eeuwig in u geloven. En Mozes maakte de woorden van het volk aan de Heer bekend. En de Heer zei tegen Mozes, ga naar het volk toe, heilig hen vandaag en morgen en laat ze hun kleren wassen en over 3 dagen gereed zijn. Op de 3e dag zal de Heer namelijk voor de ogen van heel het volk neerdalen op de berg Sinaï. U moet voor het volk een grens stellen rondom de berg door te zeggen, wees op uw hoede dat u de berg niet beklimt of ook maar de voeten van aanraakt. Ieder die de berg aanraakt zal zeker gedood worden. Geen hand mag hem aanraken, want hij zal zeker gestenigd met pijlen doorschoten worden. Of het nu een dier of een mens is, hij mag niet blijven leven. Pas als de ramshoorn een langgerekte toon laat horen, mogen zij de berg beklimmen. Toen daalde Mozes van de berg af naar het volk en hij liet het volk zich heiligen en zij wasten hun kleren. Zij tegen het volk, wees over 3 dagen gereed en nader niet tot een vrouw. Het gebeurde op de 3e dag, toen het morgen werd, dat er op de berg donderslagen, bliksem, flitsen en zware wolk waren en zeer sterk bezuin geschal, zodat al het volk dat in het kamp was, beefde. Mozes leidde het volk uit het kamp God tegemoet. Ze stonden onderaan de berg. De berg Sinaï was geheel in rook gehuld, omdat de Heere er in vuur neerdaalde. De rook ervan steeg omhoog als de rook van een oven en heel de berg beefde hevig. Het bazuingeschal werd gaandeweg zeer sterk. Mozes sprak en God antwoordde hem met een stem. Nou, tot zover de lezing uit Exodus 19 en dan gaan we naar het Nieuwe Testament, naar Hebreeën 12. En in dit Bijbelgedeelte wat we nu gaan lezen met elkaar wordt teruggegrepen op die geschiedenis uit Exodus 19. Dus het volk bij de berg Sinaï staat. En dan lezen we dat de schrijver van de Hebreeënbrief zijn lezers eraan herinnert. Ja, van jullie staan niet bij die berg Sinaï zoals het volk Israël. Maar jullie staan als gelovigen, als christenen, en dat geldt ook voor ons, wel voor een andere berg, voor de berg Sion. En met die berg Sion wordt het hemelse Jeruzalem bedoeld. En wat betekent dat dan? Hebreeën 12 vanaf vers 14. Jaag de vrede na met allen en de heiliging zonder welke niemand de Heere zal zien. Zie erop toe dat niemand achterop raakt in de genade van God en dat er geen enkele wortel van bitterheid opschiet en onrust veroorzaakt, zodat daardoor velen bezoedeld worden. Laat niemand een ontuchtpleger zijn of een onheilige zoals Esau, die voor 1 enkele maaltijd zijn eerstgeboorterecht verkocht. Want u weet dat hij ook daarna, toen hij de zegen wilde erven, verworpen werd, want hij vond geen plaats van berouw, hoewel hij de zegen vurig en met tranen zocht. Want u bent niet tot een tastbare berg genaderd, en tot een brandend vuur, tot donkerheid, duisternis en stormwind, tot bezuingeschal en het geluid van woorden, hè, zoals het volk Israël. Nee, zij die dat hoorden, smeekten dat het woord niet meer tot hen gericht zou worden. Want zij konden wat hun bevolen werd niet verdragen. Zelfs als een dier de berg aanraakt, zal het gestenigd of met een pijl doorschoten worden. Wat zij, de Israëlieten, dus zagen, was zo verschrikkelijk, dat Mozes zei, ik ben zeer bevreesd en ik sta te beven. Maar u bent genaderd tot de berg Sion en tot de stad van de levende God, tot het hemelse Jeruzalem en tot 10.000 tallen van engelen, tot een feestelijke vergadering en de gemeente van de eerstgeborenen die in de hemel opgeschreven zijn, en tot God, de rechter over allen, en tot de geesten van de rechtvaardigen die tot volmaaktheid zijn gekomen, en tot de middelaar van het nieuwe verbond, Jezus, en tot het bloed van de besprenkeling dat van betere dingen spreekt dan dat van Abel. Let er dan op. Let er dan op dat u hem die spreekt niet verwerpt. Want als zij niet ontkomen waren die hem verwierpen, die op de aarde aanwijzingen van God deed horen. Veel meer zullen wij niet ontkomen als wij ons afkeren van hem die vanuit de hemelen spreekt. Zijn stem bracht in de tijd dit aarde aan het wankelen. Nu echter heeft hij openlijk verkondigd, nog eenmaal zal ik niet alleen de aarde, maar ook de hemel doen beven.
dit nog eenmaal duidt op de verandering van de dingen die kunnen wankelen als van dingen die gemaakt zijn. Omdat de dingen die onwankelbaar zijn, zouden blijven. Laten wij daarom, omdat wij een onwankelbaar koninkrijk ontvangen, aan de genade vasthouden en daardoor God dienen op een hem welgevallige wijze, met ontzag en eerbied. Want onze God is een verterend vuur. Tot zover de lezing uit de Heilige Schrift. Zalig bent u, ben jij, als je het woord van God hoort. En daaruit dat bewaart in je hart en daar ook uit leeft, daarop antwoordt. Amen. In de verkondiging beginnen we bij die geschiedenis uit Exodus 19. En gaandeweg de preek komen we dan uit bij dat gedeelte uit Hebreeën 12 met als kerntekst het 28e vers. Waar staat: laten wij daarom, omdat wij een onwankelbaar koninkrijk ontvangen, aan de genade vasthouden en daardoor God dienen op een hem welgevallige wijze, met ontzag en met eerbied. Als tekst voor de verkondiging. Gaan wij nu zingen uit Psalm 147, het zevende vers in de berijming zoals die staat in de bundel Weerklank. Psalm 147, het zevende vers, waar we zingen over het voorrecht dat het volk Israël mocht ontvangen om zijn volk, Gods volk, te mogen zijn en ook de wet, het woord van de Heere, te mogen ontvangen. Psalm 147, vers 7. thema voor de verkondiging is: een heilige God, een heilig volk. Een heilige God, een heilig volk. Gemeente van Christus. Je afstand houden. Je handen wassen. Dat is iets waar we in deze tijd noodgedwongen voortdurend mee bezig zijn. Op straat, in de winkels. Zelfs als ze op bezoek gaan binnen onze familie. In de kerk. Afstand houden. Handen wassen, schoonmaken. Het zal voor kinderen die op school ook telkens weer een punt van aandacht zijn. Hè, dat de juf of de meester daar jullie ook op wijst. Hè, dat het belangrijk is dat je niet te dicht bij elkaar komt. Of te dicht bij de meester of de juf. En dat je ook als je op school komt eerst je handen moet ontsmetten. Het is nodig, helaas. Weet jullie, vanochtend hebben we in de Bijbel gelezen dat dus ook in de Bijbel voorkomt. Dat er afstand gehouden moet worden en dat er ook kleren gewassen moeten worden, notabene. Volk Israël bij de berg Sinai mag niet te dicht bij die berg komen. Niet te dicht bij de Heere, de God die vanaf die berg via Mozes tot hen spreekt. Het is een hele indrukwekkende geschiedenis. Dat ervaren we denk ik allemaal wel. Ik probeer me een voorstelling van te maken hoe dat geweest moet zijn daar. Die donkere wolk, die donderslagen en die bliksemflitsen. Dat bazuingeschal dat steeds sterker wordt en dat vuur, die rook dat op een gegeven moment die hele berg staat te schudden. Hey, ik probeer me er een voorstelling van te maken. Besef tegelijkertijd dat dat natuurlijk helemaal niet kan. Ja, want dat wat hier gebeurt, dat is zo uitzonderlijk, zo bijzonder, zo ongekend. Dat gaat ons begrip te boven. Dat zal ook zo geweest zijn voor het volk Israël. Want heel het volk beefde, staat er dan in vers 16. Ze sidderden, staat er in het volgende hoofdstuk. Ze waren zelfs bang dat ze zouden moeten sterven. Dat Mozes hen bevolen had om afstand te houden. Ja, ik denk dat niet eens nodig was geweest. Dat ze in deze omstandigheden het ook niet gedurfd hadden om die roken en die schuddende berg op te klimmen. Wat hier speelt is natuurlijk geen angst voor besmetting met een of ander gevaarlijk virus. Het gaat hier, deze geschiedenis in de Bijbel, om de grootheid en de heiligheid van de Heere, de God van Israël. Daar kan een mens gewoon niet bij, daarbij past een gepaste afstand. Een afstand die denk ik ook wel wat meer is dan 1,5 meter. Doe me denken aan die allereerste keer dat de Heere aan Mozes verscheen in die brandende braamstruik. Die geschiedenis kende de jongensmeis denk ik ook wel. Dat gebeurde bij dezezelfde berg. Dat Mozes dan ook niet dichterbij mag komen als de Heere vanuit die braamstruik tot hem spreekt. Dat hij dan zijn schoenen uit moet doen, want de grond waarop hij staat is heilige grond. Nou, dat is dus nu ook weer heel duidelijk het geval. Begrijpt u dat nou, gemeente? Begrijpt u dat nou, dat je als mens niet zomaar bij God in de buurt kunt komen? Omdat Hij heilig is. En omdat wij dat niet zijn. Niet vanuit onszelf. Dat zo is, hè, dat de Heere heilig is en dat wij mensen dat niet zomaar zijn vanuit onszelf. Dat wordt hier bij de berg Sinai wel heel erg duidelijk. En het is belangrijk ook voor ons om daar diep van doordrongen te zijn. Want de Heer is niet veranderd. Onze God is een verterend vuur, laatst in Hebreeën 12. En dat is een citaat uit het Oude Testament, uit Deuteronomium 4. Maar blijkbaar geldt dat voor de God van het Nieuwe Testament nog steeds. Hij is een verterend vuur, in wiens nabijheid er geen plaats is voor onze onheiligheid, onze zonden, onze onreinheid. Ze kunnen voor Gods aangezicht niet bestaan. Als wij met onze vuile kleren bij hem in de buurt komen, blijft er niks van ons over. Dat gold toen voor het volk Israël, maar dat geldt ook nu voor ons. Misschien denken we daar wel veel te makkelijk over. Dat gevoel, dat bekruipt me soms wel eens. En dat ik denk, hebben we nog wel ontzag voor de grootheid, voor de heiligheid van de Heere, onze God. Adam en Eva, zij verstopten zich in het paradijs voor de Heere toen het tot hen doordrong wat ze gedaan hadden. Zij verstopten zich, dat zegt natuurlijk wel wat. Herkennen we daar iets van? En als we kijken naar ons eigen leven, met alles waar we de Heere verdriet mee hebben gedaan. Al die keren dat we hem aan de kant hebben geschoven. Hem verloochend hebben, dingen gezegd hebben of gedaan die we niet hadden mogen zeggen of doen. Alles wat er soms ook leven kan in je hart aan duistere gedachten of gevoelens. Als de Heere vandaag bij u, bij jou aan de deur zou staan. Als hij zou zeggen, vandaag wil ik bij jou in huis komen. Zou je dan misschien ook niet heel erg schrikken? En denken, maar kan dat wel? Ben ik daar dan wel klaar voor? De Heere, hij is een verterend vuur. Onze zonden, onze ongerechtigheid. Ze kunnen voor zijn aangezicht niet bestaan. En dan mag je best wel eens van onder de indruk zijn. Maar toch, dat mag, dat moet er gelijk bij gezegd worden. Toch is dit niet het hele verhaal. Want hoe wonderlijk, toch zoekt de Heere, die grote heilige God waar wij niet zomaar bij kunnen komen. Toch zoekt hij wel omgang met zondige mensen. En dan niet om hen te verbranden, maar juist om hen te redden. De geschiedenis van het volk Israël is daar het grote voorbeeld van hoe de Heere daar telkens weer mee bezig is. En dat proef je ook aan alle kanten hier in Exodus 19, in die indrukwekkende geschiedenis bij de berg Sinaï. Want het is de Heere zelf die het volk Israël naar deze plek heeft toegebracht. Daar begint het dan mee. Kijk maar hoe dat er staat in vers 4. En want dan staat er, u hebt zelf gezien wat ik met de Egyptenaren gedaan heb. Hoe ik u, dat zegt de Heere tegen zijn volk, hoe ik u op arendsvleugelen gedragen en bij u bij mij gebracht heb. De Heere, hij heeft naar het volk omgezien. Hij heeft haar geroep gehoord. Hij heeft haar bevrijd uit Egypte. Hij heeft gered van de Egyptenaren. En haar nu hier gebracht bij deze berg om hem te ontmoeten. Ik heb u bij mij gebracht. Ik heb u zelf naar mij toegehaald. Dat zegt de Heere. Nou, als dat geen bewijs is. Dat hij, de heilige God, blijkbaar toch met onheilige mensen te maken wil hebben. En dat hij blijkbaar toch naar wegen zoekt om die afstand die er is te overbruggen. Hij doet dat door middel van een middelaar. Hier bij de berg Sinaï is dat zijn dienaar Mozes. Mozes die als tussenpersoon letterlijk tussen de Heere en het volk telkens weer heen en weer gaat. De berg op, de berg af, de berg op, de berg af. En dat gaat maar door zo. Na hem zullen ook de priesters en de profeten in Israël zo'n middelaarsrol vervullen. En dat zal eeuwenlang zo doorgaan. Totdat de grote middelaar zal komen, onze Heer Jezus Christus. Hij zal zorgen voor een blijvende verbinding tussen de heilige God en zijn zondige volk. Het is de Heere zelf die deze middelaars aanwijst en geeft. Die in hen toch het contact blijft zoeken. En dan niet omdat hij dat kleine volkje Israël nou zo nodig heeft. Of omdat hij ons zondige mensen toch nog ergens voor zou kunnen gebruiken. Het is pure genade waarom hij toch dat contact zoekt en blijft zoeken. Tegen Israël zegt hij hier bij de berg Sinaï, u zult uit alle volken mijn persoonlijk eigendom zijn. Waarom zegt hij dat nou tegen Israël? En omdat dat volk een beter volk zou zijn dan andere volken op de aarde? Nee. En dat zal de geschiedenis na deze gebeurtenis ook heel snel leren. Het is omdat de Heere er zelf in zijn vrije genade voor kiest om zich aan Israël te verbinden. Daarom en niet anders. En als ook wij ons door het geloof bij dat volk van God ingelijfd mogen weten, is dat niet omdat wij dat verdiend zouden hebben. Het is genade, enkel genade, dat Hij in Christus Jezus ook naar ons toekomt om ons te redden, ons zalig te maken, ons schoon te maken van al onze ongerechtigheden. De Heere, Hij is en Hij blijft een verterend vuur. En toch is Hij ook een God die met zondige mensen om wil gaan. Niet om ze weg te vagen, maar juist om ze bij zich te hebben en zichzelf aan hen te verbinden. Dat zegt iets, gemeente, over een ander vuur, wat ook brandt in zijn hart. Het vuur van zijn liefde. Het vuur wat maar niet gedoofd kan worden, ook al wordt dat vuur zo beproefd. Wordt er voortdurend grond op dat vuur gegooid, met alle opstand, al ons verzet, alle ongehoorzaamheid, waarmee wij mensen hem zo'n verdriet doen, telkens weer. En wij zijn zijn liefde helemaal niet waard. En wij gooien telkens weer grond op dat vuur van zijn liefde. En toch blijft dat vuur maar branden. Blijft hij ons opzoeken. Schonk hij uiteindelijk zelfs zijn eigen zoon, in wie hij zich helemaal heeft uitgesproken. Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. Dat zegt de Heere tegen het volk Israël bij de berg Sinaï. Zo maakte hij zichzelf aan hen bekend. Stelde hij zichzelf aan hen voor. In die stem die klonk daarboven op die berg. Ik ben de Heere, uw God, die u, die jullie gered heeft. In Christus zegt hij dat vandaag ook tegen ons. Zondige, onheilige mensen vol vlekken en rimpels. Ik ben de Heere, uw God. Jouw God. Die u, die jou, bevrijd hebt uit de slavernij van de zonde. Uit de macht van de dood. Echt waar. Het is Pasen geweest. En daarom als u naar mijn stem luistert, mijn verbond in acht neemt, dan is er leven, dan is er eeuwig leven, ook voor u, ook voor jou, in de vrijheid en de heerlijkheid van mijn koninkrijk, wat ik geven zal. Daar zal ook jij een plekje krijgen, dat beloof ik je. En ik zal je er zelf naartoe brengen, naar dat koninkrijk van mij. Dat is toch pure liefde, gemeente. Dat hebben we toch helemaal niet verdiend. Dat de Heere nog zo met ons om wil gaan. Zijn koninkrijk, waarin het helemaal draait om Hem. En zijn heerlijkheid, dat Hij ons daarbij wil hebben. En dat Hij daar ook alles voor over heeft. Is dat niet iets om diep van onder de indruk te zijn? En zou je daar dan ook geen antwoord op geven? Zou je dan ook niet zeggen, ja Heere, hier ben ik. Was mij, reinig mij en leid mij dan ook door uw Heilige Geest. Breng me bij die tekst uit Hebreeën 12. Hebreeën 12 vers 28. Want dat wat in die tekst gezegd wordt, die oproep die daarin doorklinkt, die sluit daar heel direct bij aan. Want wat lezen we dan? Laten wij daarom, omdat wij een onwankelbaar koninkrijk ontvangen. Laten wij daarom aan de genade vasthouden. En daardoor God dienen op een hem welgevallige wijze met ontzag en met eerbied. Terecht Terecht zegt de schrijver van de Hebreeënbrief dat wij niet de ervaring kennen die het volk Israël wel had toen ze bij de berg Sinaï stonden. Wij zien niet dat brandende vuur in die donkere rook en wij horen ook niet dat bazuingeschal wat het volk Israël wel hoorde. Maar wij staan wel voor de berg Sion, de berg die vol is van de heerlijkheid van de Heere, het hemelse Jeruzalem en het koninkrijk van God dat eens in volle glorie zal doorbreken op de aarde. En wij mogen toch ook weten van de grote middelaar, onze Heere Jezus Christus, die daar nu al is, op die berg. Die ons met zijn bloed gereinigd heeft van al onze zonden en op die berg nu ook een plaats voor ons bereidt. Wij staan er nog voor. We kunnen het misschien ook allemaal nog wel niet bevatten. Maar het wordt ons wel beloofd. Let er dan ook op dat u hem die spreekt, dat u hem niet verwerpt. Zo drukt de schrijver van de Hebreeënbrief ons dan op het hart. Doe niet zoals de Israëlieten in de woestijn. Die de woorden van de Heere, alles wat hij hen gezegd had, toch weer naast zich neerlegden. En hun eigen wegen gingen met alle gevolgen van dien. De meeste van hen, ze mochten uiteindelijk het beloofde land niet binnengaan. Wel de weg geweten dus, maar niet de weg gegaan. En daardoor toch nog omgekomen. En dat kan ook ons vandaag zomaar overkomen. Wel het woord van de Heere gehoord. Heel vaak gehoord misschien zelfs wel. Dat de Heere die zo vaak in je leven gesproken heeft, zijn genade ook u, ook jou, zo duidelijk, zo persoonlijk ook aangezegd. Dat er ook voor u, voor jou hoop is. Eeuwig leven door het bloed van zijn Zoon, onze Heere Jezus Christus. En daar dan toch niet op geantwoord. Het toch naast je neergelegd. Of er gewoon langs heen geleefd. Het kan. En het gebeurt ook, ook vandaag, aangrijpend. Want dan is er geen toekomst. Dan is er geen hoop. Dan zul je hem alsnog tegenkomen als dat verterende vuur, waarin je met al je zonde en je onreinheid zult verbranden. En die ernst, die Bijbelse ernst, mogen wij niet aan de kant schuiven. Van ons wegduwen, die moeten we onder ogen zien. En met daarom juist dat indringende appel ook voor morgen weer. Laten we aan de genade vasthouden. Laten we ons aan de Heere Jezus vasthouden. Hij die alles voor ons heeft volbracht. En die het ons nu ook toeroept, ook u, ook jij, je mag erbij horen. Ik roep je, bij de Heere, bij zijn volk, toch wel. Ondanks alles wat er bij u, bij jou ontbreekt. Je mag erbij horen. En straks ook delen mijn koninkrijk, omdat ik alles voor u, voor jou heb betaald. Houd daar dan ook aan vast en dien dan ook de Heere met heel je hart. Dien hem als zijn kind, met ontzag en met eerbied. Het volk Israël mocht zich Gods persoonlijke eigendom weten. Dat was genade, dat was een voorrecht. God had zich over hen ontfermd. En dat bracht ook verplichtingen met zich mee. Want als je het eigendom bent van een heilige God, dan zul je ook zelf heilig moeten zijn. Israël was dat heilig, omdat ze bij de Heere hoorden. Maar dat moest dan ook wel zichtbaar worden. Dat andere volken het ook wel zouden gaan zien. Israël moest dan ook wel leven als een heilig volk, ijverig in goede werken. En daarvoor gaf de Heer zijn wet, die 10 geboden die nog steeds van grote betekenis zijn, ook voor ons. Hoe kunnen ook wij God dienen, op een hem welgevallige wijze, met ontzag en met eerbied, zoals dat er zo mooi staat in onze tekst. Ja, door ons door die geboden te laten leiden. Die geboden waarin het telkens weer draait om het woord liefde. Liefde voor God en liefde voor je naaste. Zo worden ook wij geroepen om heilig te leven. Anders dan ons eigen hart ons misschien ingeeft. Anders wellicht ook dan heel veel mensen om ons heen die aan God en zijn woord geen boodschap hebben. Het kunnen evengoed hele voorbeeldige mensen zijn. We hoeven niet op ze neer te kijken, dat mag ook niet. Maar toch, zij zijn het niet door wie we ons moeten laten leiden. Wij laten ons leiden door de Heere en door zijn woord. En luisteren daarom ook naar zijn geboden. Want die vormen de grondwet van zijn koninkrijk. En die wijzen ons daarom ook de weg voor een heilig leven op weg naar dat koninkrijk. En daar wil ik tenslotte mee eindigen, gemeente, met dat koninkrijk wat komt. Het valt me op dat dat koninkrijk in onze tekst een onwankelbaar koninkrijk wordt genoemd. Dat raakte mij bij de voorbereiding van deze preek. Omdat wij in een tijd leven waarin alles om ons heen juist wel lijkt te wankelen. Heel de wereld is in verwarring. We dachten dat we alles zo goed voor elkaar hadden. Dat we met onze kennis en kunde het leven steeds meer konden beheersen. De toren die we met elkaar aan het bouwen waren, werd al hoger en hoger. En toen lag opeens alles in duigen. Kwam de wereld krakend en piepend tot stilstand. En wie zal zeggen wat ons allemaal nog te wachten staat. Het leven is opeens heel onzeker geworden. We weten het niet wat er nog allemaal gebeuren zal. Maar heel hoopgevend is het niet. Hè? De ziekte kan misschien wel weer een beetje op zijn retour zijn. Maar wie zal zeggen voor hoe lang? En ook al zal ze straks echt helemaal weg zijn. De schade die ze heeft aangericht is ongekend. En daarom staat de volgende crisis al voor de deur, wordt er al gezegd. Ook al weten we niet hoe die ons raken zal. Daar kun je best bezorgd over zijn. Onzeker, angstig misschien zelfs wel. Maar hoe troostrijk. Hoe troostrijk is het dan om te mogen weten van dat onwankelbare koninkrijk wat ons beloofd is. Wat wij ontvangen, zo staat het er zelfs in onze tekst. Het is een koninkrijk waar we nu al iets van ervaren kunnen, maar wat straks in al haar heerlijkheid zal doorbreken en waar al Gods kinderen dan ook in zullen mogen delen. Dat koninkrijk komt. Vast en zeker. En dat gaat dan ook nooit meer voorbij. Dat zal voor altijd blijven. Is dat niet een machtig houvast, gemeente, in deze onzekere tijd? En ik vraag het u, gemeente, waar is uw hart nou op gericht? Is dat gericht op de koninkrijken van deze wereld? Op je welvaart, je geluk, je gezondheid? En hoop je dan ook vooral dat alles straks weer zal zijn zoals het was? Of is je hart gericht op dat ene, dat grote, dat volmaakte koninkrijk? Het koninkrijk wat God ons in Christus geeft. En ben je daar dan ook mee bezig hoe je naar dat koninkrijk kunt toeleven? Alle koninkrijken van deze wereldgemeente, ook onze eigen koninkrijkjes, die we zo zorgvuldig kunnen opbouwen, ze gaan vroeg of laat voorbij. De Heer, hij hoeft er maar in te blazen, er is niks van over. Maar dat koninkrijk van hem, wat vast en zeker komen gaat, dat zal eeuwig bestaan. Waarom lopen we dan toch nog zo vaak te tobben? Zijn we zo druk met van alles en nog wat? En gaan we voorbij aan die heerlijke toekomst waar we ons toch met heel ons hebben en houden aan over mogen geven? Het is genade. en het blijft genade. Om in dat koninkrijk te mogen delen. Maar het is wel genade die ons in Christus Jezus geschonken wordt. Laten we daarom ook niet aan twijfelen. Maar ons in aan die genade vasthouden. En dan zo ook hoopvol ons leven leven. In deze hopeloze wereld. In diep ontzag en met grote eerbied. Voor de heilige God die zich zo diep heeft neergebogen. Om ook ons tot zijn volk, tot zijn kinderen aan te nemen. Dat wel in diep ontzag. En met grote eerbied. Maar ook met vreugde. Met vreugde en in geloof. En dan ook met heel veel hoop. En met heel veel liefde. Amen. Antwoorden we met het zingen van Psalm 43, het derde en vierde vers. Psalm 43, vers 3 en 4. Gaan we nu over tot de dienst der gebeden. Voordat wij gaan bidden met en voor elkaar, is er een mededeling over een ambtsraadsverkiezing. Tijdens de kerkraadsvergadering van 11 juni zijn de volgende broeders verkozen als jeugdouderling. Als jeugdouderling broeder M.J. van Woerden en als diaken is verkozen broeder J. Dankers. De komende week hebben de broeders om deze verkiezing voor Gods aangezicht in overweging te nemen. Van harte hopen we dat de Heere de weg opent, zodat zij deze verkiezing mogen aanvaarden. We bevelen hen in uw voorbeden aan. En dat zullen we dan ook doen, ook in het gebed in het midden van de gemeente, ook vanmorgen. Dat we voor deze broeders bidden. We bidden ook voor gemeenteleden die familie, vrienden of bekenden hebben die corona hebben. En we bidden ook voor mensen in de zorg, voor de ouderen, voor de zieken en anderen die in nood zijn. Laten we met elkaar danken en bidden. Ja, Heer, zo komen we opnieuw tot u in gebed en we willen u hartelijk danken voor uw woord. We danken u dat u een God bent die spreekt. U hebt gesproken tot uw volk Israël, maar u spreekt ook tot ons. En met wat voor boodschap, Heer? Niet een boodschap om ons de put in te praten, maar juist om een boodschap om ons hoop te geven. Hoop op uw koninkrijk. Heer, we danken u dat we ook daar vanmorgen over mochten horen. Deze tijd die zo onzeker is, dat dat onwankelbare koninkrijk van u komt. En dat we dat ontvangen, uw Zoon Jezus Christus. En dan bidden we ook, Heer, bewaar ons ervoor dat we het naast ons neer zouden leggen. Dat we er langs heen zouden leven. Dat we, als die 5 dwaze meisjes straks geen olie in onze kruik hebben als u daadwerkelijk komt. Heere God, we bidden u, vul ons met uw Heilige Geest en maak ons klaar voor uw grote toekomst. U wil er ook met verlangen en met geloof naar uitzien. We danken u voor uw woord. Vergeef dat wat niet goed was. We dragen elkaar aan u op. We dragen deze gemeente aan u op. Heere, gaat u door. Ook in deze verwarrende tijd met het bouwen van uw koninkrijk, ook hier in Noordwijk, rondom de Ichterswijkgemeente. Zegen uw dienaar aan deze gemeente verbonden en de kerkenraad, al dan die op welke manier dan ook een steentje mogen bijdragen. Bidden voor de broeders van Woerden en Dankers, nu zij verkozen zijn tot ouderling en tot diaken. Heren, u weet wat dat ook in hun hart oproept. Van verlangen wat er misschien is om ja te mogen zeggen. Maar misschien ook wel van schroom, van aarzelingen, van bezwaren. Heer, we leggen dat alles voor u neer. En wij bidden u of u hen de weg wil wijzen. Of u ook in deze verkiezing ook hen, ook uw eigen persoonlijke roepstem wil doen laten horen. En dat dat weerklank mag vinden in hun hart. Heren, we bidden voor hen en voor hun gezin als ze die mogen hebben. Heren, wees hen zo nabij en leid hen door uw geest. We bidden voor de zieken, de rouwdragenden, allen die nog steeds getroffen worden door het coronavirus wat rondwaart. Maar er is ook zoveel andere zorg, leed, moeite, verdriet, pijn, ziekte. Heren, we dragen elkaar aan u op. We bidden ook voor de ouderen. Die soms best eenzaam zijn, juist ook in deze tijd. Heren, dat ze ook in de avond van hun leven toch ook steeds meer uit mogen zien, ook naar de ontmoeting met u. Om ook voor uw troon, uw grote naam te mogen bezingen. Bidden voor hen die werkzaam mogen zijn in de dienst der barmhartigheid, de verzorging. Bidden voor hen die op de scholen mogen werken. Voor anderen die op belangrijke plekken in onze samenleving hun steentje mogen bijdragen. We bidden voor onze overheid, voor hen die ons regeren. Geef ze ook de wijsheid om de goede beslissingen te nemen, de goede lijnen uit te zetten. Heren, we bidden voor de kerkraad hier ook, als er ook voor de voortgang van het gemeenteleven toch ook telkens beslissingen genomen moeten worden. Geef de wijsheid die nodig is. We bidden voor deze wereld in nood. Ook als er op allerlei andere manieren zulke ingrijpende dingen gebeuren in deze wereld. Als we horen over een vluchtelingencrisis die maar aanhoudt. Mensen die al jarenlang hun leven moeten slijten in diepe ellende. Hongersnood die dreigt, sprinkhanenplagen, verwarring. Als er ook heel veel bevolkingsgroepen tegen elkaar opstaan. Als er groepen zijn die zich benadeeld voelen, niet recht behandeld weten. Heren, we bidden voor heel deze wereld. We bidden om recht, om gerechtigheid, om ja, dat ook mensen die gelijk zijn ook gelijk behandeld zullen worden. We bidden om vrede, om de komst van uw koninkrijk. En dan bidden we ook voor uw volk Israël, die toch rond die komst toch ook een bijzondere plek zal hebben. Heren, ook voor uw volk Israël. Wat ook zo telkens weer op allerlei manieren te maken krijgt met tegenstand, met vijandschap, met krachten die uit zijn op de ondergang van uw volk en daarmee op uw ondergang. Bidden we, Heere God, gedenk ook uw volk Israël. Hoor zo ons gebed. Heere, vergeef dat wat niet goed was. En blijf ons nabij ook de rest van deze dag. Zegen de dienst van vanmiddag. Om Jezus wil. Amen. Kondig ik nu ook de collectes aan, de dienst der offeranden. Misschien hebt u dat eerder in deze dienst ook al lang zien komen. Ik weet niet wat u precies in beeld ziet. Maar ik benoem het nu wel graag nog. Hè. De mogelijkheid, de aanbeveling om ook uw liefdegave te geven. Ook dat hoort bij de eredienst, ook al bent u thuis. U wordt opgeroepen om uw gave te geven voor de voedselbank, voor de instandhouding van de eredienst en in de derde plaats voor het kerkgebouw, van harte aanbevolen. En dan zingen wij uit Psalm 72, het eerste en het elfde vers, Psalm 72, vers 1 en 11. Breng dan tenslotte uw harten tot God en ontvang de zegen van de Heere. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u, jullie allen. Amen.